De vorige keer zijn wij gebleven in Genesis 34, in de geschiedenis van Dina en de Sichemieten, want zo staan er de bomen. De intrigerende titel, als je die titel alleen al ziet, dan denk ik, daar zouden ze zo'n film van maken. Maar bij nader inzien lijkt het toch niet zo geschikt voor alle leeftijden, eerlijk gezegd. We hebben daar de vorige keer al het een en ander over verteld en ik heb geprobeerd, zij het dan in redelijk hoog tempo, om wat te vertellen over Sichem. Sichem namelijk, dat een type is, zoals we eerder gezien hebben al, van de gemeente. Sichem, de plaats waar Abraham zich het eerst vestigde in Canaan. De eerste plaats dus waar Abraham woonde in het beloofde land. En daarom een type van het eerste deel van de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En zo komen we zelf terecht bij de roeping van de gemeente in onze bedeling. Belangrijk is dat Sichem later nog vele malen genoemd wordt, maar het meest opmerkelijk is natuurlijk dat Sichem een rol speelt in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Zij het dan dat de naam daar verbasterd is tot Sichar. Maar het is dezelfde plaats, en in wezen ook dezelfde naam. En ik zei de Samaritaanse vrouw, want het was het gebied van Samaria. Maar Samaria is nou eenmaal, samen met de Samaritanen uiteraard, een uitbeelding van de gelovigen van onze bedeling, de gemeente dus, die aan de ene kant wel degelijk deel heeft gekregen aan de zegeningen van Israël, dus als Israël beschouwd moet worden, maar die aan de andere kant op geen enkele manier deel uitmaakt van het Jodendom. En dat ook wordt weer geïllustreerd in de gedachte dat Samaria oorspronkelijk de hoofdstad was van het tienstammenrijk van Israël. En die tien stammen van Israël zijn uiteraard wel Israël, maar zijn niet Juda of Joods, omdat de naam Juda nou eenmaal de aanduiding is van de twee stammen van Israël. Dat blijkt dus later wat problematische aangelegenheden zijn, want we dienen daarbij te leren, vooral in het licht van het profetisch woord, dat Joden, dat het Joodse volk weliswaar Israël is, maar het wil nog niet zeggen dat het heel Israël is. Het is maar een onderdeel van. En het verhaal is natuurlijk dat de tien stammen officieel onder de heidenen verstrooid zijn, daar nooit uit teruggekeerd. En men kan ze dus officieel ook niet aanwijzen. Ze hebben als het ware hun identiteit verloren, maar niettemin, zij zijn er nog wel. En in zekere zin gesproken kunnen die tien stammen eigenlijk meer aanspraak maken op de naam Israël, omdat het eerstgeboorterecht binnen Israël nog eenmaal terecht is gekomen bij en binnen de tien stammen via Jozef en Efraïm en Manasse. Daarover zullen we het nog wel eens een keer hebben, mede omdat binnen enkele hoofdstukken, namelijk in hoofdstuk, vanaf hoofdstuk 37, wij te maken krijgen met de geschiedenis van Jozef, de eerstgeborene onder de broederen, om eens een term te ontlenen aan Romeinen 8, waar het immers staat over Christus. De ware Jozef, denk ik er altijd maar. Maar hij is de eerstgeborene onder vele broederen. En in ieder geval is hij de eerstgeborene van de 12, officieel. En van hem leren we dan dat hij inderdaad koning wordt. En ook daar, in die geschiedenis, in Genesis 37, speelt Sichem een rol. Dat wil zeggen, wijden uw broeders niet bij Sichem. En dan blijkt dat ze daar weliswaar hadden moeten zijn, maar zij zijn daar niet. En ik grijp natuurlijk nu vooruit op hoofdstuk 37, maar dat bevestigt, ook deze opmerking bevestigt, de gedachte die we eerder naar voren gebracht hebben. Dat Sichem staat, eenvoudig gezegd, voor de gemeente. En als tot over Israël, over de Joden, dan gezegd wordt, beide broeders niet bij Sichem, dan blijkt dat ze daar niet zijn. Dat wil zeggen, nu het nieuwe verbond is aangebroken, zou het Joodse volk, omdat het Israël is natuurlijk, toch deel uit moeten maken van de gemeente. En dat blijkt niet het geval te zijn. Integendeel, de zaligheid is juist uit de Joden. Dat staat trouwens ook in Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. En is op een of andere wijze terechtgekomen bij een ander volk, zoals dat elders dan weer heet. Nou goed, daar hebben we het misschien nog wel eens over. Maar een keer terug naar Genesis 34, waar we alleen maar een inleiding gehouden hebben, geloof ik. De geschiedenis zelf niet zozeer. Ik moet er ook bij zeggen dat ik niet de indruk heb dat alle details van de geschiedenis nou meteen ook een direct herkenbare typologische en profetische betekenis hebben. Daarom zal ik ze ook niet per detail bespreken. Maar het neemt niet weg dat de hoofdlijn van de geschiedenis wel degelijk duidelijk is. Op een of andere wijze namelijk zo Sichem, die ook niet alleen de naam is van de stad, maar ook van een man. Sichem, de zoon van Hemor, of Chamor eigenlijk, die geacht wordt een heiden te zijn, die wordt verliefd, want dat staat er. Op Dina, er was nog het een en ander mee aan de hand, het was al overigens wat minder netjes. Maar dat neemt niet weg dat hij dus graag de schoonzoon van Jacob zou willen worden. Dat is eigenlijk de bedoeling. En daarmee familie zou willen worden van Jacob en de rest van het gezin. Dat willen ze wel, maar dat gaat niet zomaar. Er moet druk overlegd worden. En Sichem en de zijnen, en de Sichemieten moet ik eigenlijk zeggen, de Sichem en de Sichemieten overleggen dan dat het heel goed, een hele goede gedachte is om via een huwelijk in de relatie te komen tot Jacob en de zijnen, zeg maar Israël dus eigenlijk, want is dan de gedachte, dan zal Jacob en zijn familie geen gevaar opleveren, geen dreigend gevaar opleveren voor Sichem. Dat was de twee families, die van Sichem namelijk en die van Jacob, inderdaad één familie worden. Dan is daar de dreiging van vijandschap verdwenen. Dat is in ieder geval wat men daarover overlegt. Zo wordt het ook naar voren gebracht. Maar niettemin, het is wel de bedoeling dat het zo uitgevoerd wordt, laat ik het zo zeggen. Maar er komt, steekt hier en daar een addertje onder het gras. Dat wil zeggen, het gebeurt wel op een of andere wijze, maar uiteindelijk worden niet de Jacob en zijn familie onschadelijk gemaakt voor Sichem, maar gebeurt het precies andersom. Want zo blijkt dat de Sichemieten niet alleen onschadelijk gemaakt worden, maar gewoon gedood worden. Nou, gewoon, ongewoon moet ik zeggen, want het gebeurt bovendien op ongewone wijze. In ieder geval staat er in vers 13, toen antwoordde Jacob's zonen aan Sichem en Hemor, zijn vader, bedriegelijk, en spraken, overmits dat hij Dina hun zuster verontreinigd had, en ze zeiden, wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat we onze zuster aan een man geven zouden die de voorhuid heeft, want dat waren ons een schande. Doch hierin zullen we u ter willen zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worden al wat mannelijk is, dan zullen wij onze dochteren geven en uw dochteren zullen wij ons nemen en we zullen met u wonen en we zullen tot één volk zijn. En dat is vervolgens een geraffineerd plan uitgewerkt, een plan waar we de uitwerking dan van lezen vanaf vers 25, vers 24 eigenlijk. Zij hoorden naar Hemor en naar Sichem zijn zoon, allen die te zijn de stad vooruit gingen. En zij werden besneden, al wat mannelijk was, allen die ter zijne stadspoort uitgingen, dat wil zeggen, alle Sichemieten. En het geschiedde ten derde dagen, toen ze in de smart waren, want dat is een pijnlijke zaak, die besnijdenis. En dan staat er, zo namen de twee zonen van Jacob, namelijk Simeon en Levi, broeders van Dina, in ieder zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad en doodden al wat mannelijk was. En dat ging nog gemakkelijk, omdat de lui zich feitelijk niet konden verdedigen. Het is een lugubre verhaal, maar het is kennelijk dan toch zo gebeurd. En er staat er in vers 26, zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met het scherpte des zwaards. En ze namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. En dat betekent dat Dina dus inderdaad al in Sichems huis was. Die werd kennelijk al beschouwd als de vrouw van Sichem. Nou hebben we dat soort geschiedenissen in Genesis al eens eerder gezien. Daar werd de vrouw zomaar, bij wijze van spreken, gearresteerd en meegenomen, gekidnapt of hoe het allemaal maar heten mag. Dat was kennelijk tamelijk gebruikelijk. Dat was hier kennelijk ook gebeurd, maar het blijkt dat de familie van Dina dat bepaald niet op prijs stelde. En op deze wijze veroverden ze als het ware hun zuster weer terug en gingen vandaar. En daarna blijkt de Sichemieten er dus niet meer te zijn. Dat zelf wel later, want dat treedt dan later weer op de voorgrond in Genesis 37. Maar al wat mannelijk is van Sichem werd in elk geval gedood. De gedachte is dus dat Jacob's zonen stellen aan Sichem en Hemor, Chamor, voor dat ze zich besnijden en dan kunnen ze familie worden, waaruit maar weer blijkt dat Jacob en de hele familie dus inderdaad besneden was. Dat was dus al zo sinds Abraham. Later leren we trouwens dat men na de uitocht uit Egypte niet meer besneden wordt in de woestijn. Niet om een of andere reden, waarom niet, staat er nergens bij. Maar daarna later wordt het hele volk alsnog besneden bij de intocht in Canaan. Dat vinden we Jozua's drang de Jordaan doorgetrokken is namelijk. En dat komt natuurlijk omdat de doortocht door de Jordaan feitelijk dezelfde betekenis heeft als de besnijdenis, namelijk die van wedergeboorte, dood en opstanding. En het gebeurde dan ook inderdaad bij Gilgal. Maar dat is een veel latere geschiedenis. In deze dagen worden Abraham en zijn afstammelingen dus kennelijk besneden. Het wordt als een belangrijk type beschouwd, kennelijk. Of ze de betekenis gekend hebben, dat is nog maar de vraag. Dat weet ik ook niet. Maar in elk geval vinden ze het belangrijk genoeg. En ze vinden dat als de Sichemite familie moeten worden, moeten ze ook besneden worden. Dat wil zeggen, dat wordt er verteld. Maar dan staat er in vers 17, of vers 15, er staat: doch hierin zullen we u te willen zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden worden al wat mannelijk is, dan zullen wij onze dochteren geven en uw dochteren zullen wij ons nemen en we zullen met u wonen en we zullen tot een volk zijn, of eigenlijk tot één volk, of gewoon tot volk, maar de gedachte is dat het één volk zal worden. Maar zo gij naar ons niet zult horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. Dat wil zeggen dat de dochter dus inderdaad in Sichem woont. En niet alleen in Sichem, maar ook bij Sichem, de man namelijk. En dan staat er: en hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. En de jongeling vertoogde niet deze zaak te doen, want hij had lust in Jacobs dochter en hij was geëerd boven al zijn vaders huis. Hij had kennelijk groot aanzien en invloed. En dus gebeurde het een en ander. Maar er staat er: zo kwamen Hemor en Sichem zijn zoon tot hun stadspoort. En ze spraken tot de mannen in hun stad. Zeggen, nee, want er moet de boodschap overgebracht worden aan de inwoners van de stad, de familie dus. En dan zeggen ze: deze mannen zijn vreedzaam met ons. Daarom laat hen in dit land wonen en daarin handelen. En het land ziet er dus wijd van begrip. En begrip wil zeggen, het kan veel begrijpen, dat wil zeggen omvatten. Hè? Er kan veel in, betekent het gewoon. Hè? Het is wijd van begrip. Als je grote handen hebt, dan zijn die ook wijd van begrip. Hè? Dan kan er veel. Damestasjes zijn wijd van begrip. Ze zijn niet zo groot, maar het zijn gedachten wat er allemaal in kan. Hè? Nou, dit land is dus ook wijd van begrip. Voor hun aangezicht zijn staat er. En het land zal voor hun aangezicht zijn. Wij zullen ons hun dochteren tot vrouwen nemen en we zullen onze dochter aan hen geven. Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn dat ze met ons wonen om tot volk te zijn als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt gelijk als zij besneden zijn. Nou, en dan hun vee en hun bezittingen, al hun beesten, zullen die niet onze zijn? Want er is natuurlijk wel een politieke gedachte aan vast. Van politiek, hè? We worden een familie, maar wat van hen is, is dan van ons, want het is van de familie, hè? Dat is dan van ons. En dan zeggen ze, nou, we hoeven ons alleen maar te laten besnijden. Dat lijkt niet zo'n slechte ruil, in hun ogen althans. Maar goed, en zij zullen met ons wonen, hè? Nou, dan staat er dat ze dat inderdaad doen, dat het inderdaad gebeurt. Wat daaruit duidelijk naar voren komt, is dat er inderdaad sprake zou zijn dat ze elkaars familie zouden worden. Eén grote familie zou worden, Sichemieten en Jacob. En het aardige is daarvan natuurlijk dat de Sichemieten dan inderdaad een volk voorstellen dat op een of andere wijze deel zou krijgen aan, zeg maar, het burgerschap Israëls. Daar komt het in de praktijk op neer. De naam Israël trouwens wordt weer gebruikt in het volgende hoofdstuk. Hè? Eerder is het ook al genoemd natuurlijk. In hoofdstuk 32 was dat. Maar dit hoofdstuk ook?
Ja.
Oh ja, en in dit hoofdstuk ook vers 7. Ja. Omdat dit dwaasheid in Israël gedaan had. Ja, dat valt niet eens op, maar inderdaad, ja, dat is zo. En later in hoofdstuk 35 wordt uw naam weer uitdrukkelijk genoemd. Uw naam zal niet Jacob genoemd worden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij noemde zijn naam Israël, dat is vers 10 van Genesis 35. Hoe dan ook, de gedachte is dat deze Sichemieten, een ander volk, een Canaanitisch volk is eigenlijk, deel zou krijgen aan het burgerschap van Israël. We krijgen later overigens, in het boek Jozua, krijgen we weer zo'n geschiedenis, hè? Het is zo'n merkwaardige zaak, even zien op te sporen, zo gauw. Ja, dat is Jozua 9. We hebben te maken met Gibeonieten. De lijst der Gibeonieten staat erboven. Want de Gibeonieten, vers 3, hoorden wat Jozua met Jericho met Ai gedaan had. Ai, dachten ze toen. Hè? Want de steden waren verwoest. Zo handelden zij ook arglistiglijk en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn. Dat wil zeggen, ze vermomden zich. Ze namen oude zakken op hun ezels en oude en gescheurde en samengebonden lederen wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude klederen aan. En al het brood dat ze op hun reis hadden was droog en beschimmeld. En zo waren ze vermomd alsof zij, weet ik wat voor lange weg, al achter de rug hadden. Een weg van maanden in ieder geval. En zo gingen ze naar tot Jozua in het leger te Gilgal. Want het was het, bleef het legerkamp van Israël, Gilgal, waar Israël besneden was. En ze zeiden hem tot de mannen van Israël: we zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tot de Hevieten: misschien woont gij niet in het midden van ons, hoe zullen wij dan een verbond met u maken? Want deze Gibeonieten waren Hevieten. Dat is een naam met een wat ruimere toepassing dan. Maar ze zeiden: misschien woont gij in het midden van ons. Dat wil zeggen, wij kennen jullie niet. En dan, als dat zo is, als jullie in dit land wonen, dan mogen wij geen verbond met jullie maken. Integendeel, dan moesten ze eruit verdreven worden of gedood worden. Maar ze zeiden tot Jozua: wij zijn uw knechten. Toen zeiden Jozua tot hem: wie zijt gij die dan, van waar komt gij? Zij nu zeiden tot hem: uw knechten zijn uit een zeer ver land gekomen onder naam des Heeren uw Gods, want we hebben zijn gerucht gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen der Amorieten, die aan de zijde van de Jordaan waren, Sihon en Och. Ai en Och. Ja, nou goed. De koning van Bazan enzovoort. Daarom spraken tot ons onze oudsten en al de inwoners ons land, zeggende: neem reiskost met u in uw handen op de reis en gaat hun tegemoet en zegt het hen: wij zijn jullie de knechten, zo maak nu uw verbond met ons. En als bewijs hebben ze dan, zeggen ze dan: dit ons brood hebben wij warm tot onze teerkost uit onze huizen genomen ten dagen toen we uittogen om tot jullie te reizen. Maar ziet, nu is het droog en het is beschimmeld. Kortom, dat bewijst allemaal dat ze inderdaad geen Canaanieten waren, maar enzovoort. Ze van een ver land kwamen en zo wordt er ook een verbond mee gesloten. Een verbond wat later niet meer teniet gedaan kan worden. Het verhaal komt natuurlijk wel uit. Maar uiteindelijk is het dan zo dat ze, deze Gibeonieten in Israël worden opgenomen door dit bedrog, door deze list, zeggen we dan. Maar dan staat er in vers 24 van Jozua 9. Zij dan antwoordde Jozua en zeide: terwijl het aan uw knechten zekerlijk was te kennen gegeven dat de Heer uw God zijn knecht Mozes geboden heeft dat hij jullie al dit land geven en al de inwoners des lands voor jullie aangezicht verdelgen zouden, zo vreesden wij onzes levens zeer voor jullie aangezichten. Daarom hebben we deze zaak gedaan. Waarmee die lui natuurlijk toch even uitdrukking geven aan het geloof wat ze hebben in de God van Israël. Hoe dan ook, het mag dan een list geweest zijn. Maar ze verklaren waarom ze tot die list zijn overgegaan. Namelijk omdat ze inderdaad geloven dat ze anders uitgeroeid zouden worden. Ze geloven inderdaad in de God van Israël. Ze willen ook echt dat verbod. En dus zeggen ze nu: en nu zie, wij zijn in uw hand. Doe gelijk het goed en gelijk het recht is in uw ogen ons te doen. Zo deed u hun al zo. En hij verloste hen van de handen der kinderen Israël, dat ze hen niet doodsloegen. Alzo gaf Jozua hen over tenzelfde dagen tot houthouwers en houthakkers dus. Houthouwers en waterputters der vergadering. En dat tot het altaar des Heren, tot deze dag toe, aan de plaats die hij verkiezen zou. Dus ze hebben een soort Levitische dienst eigenlijk nog toegewezen gekregen. Dat wil zeggen, houthouwers en waterputters En dat tot het altaar des Heren. Terwijl ze betrokken op een of andere wijze bij de dienst van in ieder geval de tabernakel. Want daar was water bij nodig voor het wasvat en er was hout bij nodig voor het, in ieder geval het brandofferaltaar. En daar moesten zij voor in voorzien. Het aardige is natuurlijk dat deze Gibeonieten ook net als de Sichemieten een type zijn van de gemeente. Zij zien eruit alsof zij uit een ver land komen. Zij zeggen dat ze uit een ver land komen. Dat is de gemeente ook. U die eertijds verre waart enzovoort, zijn nabij gebracht. De gemeente gelooft ook in de God van Israël. Krijgt inderdaad ook deel aan het Israëlitisch burgerschap, zeg maar. Het burgerschap Israël, zoals het in Efeze 2 dan heet. En ook kan de gemeente beschouwd worden als een volk wat dienst doet in verband met een altaar. Dat staat er ook in Hebreeën, wat is het, Hebreeën 13. Er staat, wij hebben een altaar. Een ander altaar dan Israël dat heeft. Zie? Ook een dienst aan de Heer. En waterputters is natuurlijk helemaal nooit verkeerd. Als ze zeker zolang water een beeld is van het woord van God. Voortgebracht uit de put van Jacob bijvoorbeeld. Daar ben ik ineens weer in Johannes 4. Dus zo vlieg ik wat heen en weer. Maar het leuke van het verhaal is natuurlijk dat die Sichemieten, of dat deze Gibeonieten inderdaad geacht worden uit het verland te komen. Zo ziet het er ook helemaal uit. Maar bij nader inzien blijkt dat ze helemaal niet uit het verland kwamen, maar inderdaad in Israël woonden. Nou, als dat geen mooie beschrijving is van de gemeente, weet ik het niet meer. Want, hè? Uit hun midden kwamen ze zelfs. Ja, ze woonden in het midden van Israël. Zo staat het er letterlijk. En dat is een verwijzing dus naar de gemeente die, en daar gaat hij weer natuurlijk, hè, kan er ook niet onderuit, hè, de gemeente die inderdaad van oorsprong niet uit verre landen komt als heidenen, maar die zijn oorsprong eigenlijk heeft in Israël. Omdat die in hoofdzaak, in eerste instantie, primair, of hoe het maar heet mag, gevormd wordt uit die stam van Israël. Inderdaad, ja. Het had dus eigenlijk al burgerschap in het land. Het was er nooit uit weg geweest. Daar komt het op neer. En hoewel ze dan lijken van ver te komen, waren ze in werkelijkheid dus toch van heel dichtbij. Waarbij nog bij komt dat er gesproken wordt over brood en wijn. Dat is ook niet slecht. Brood en wijn, wat ze vers zouden meegenomen hebben enzovoorts. Ja, dat klopt. Dat hebben ze gekregen van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Brood en wijn. Ja. Inderdaad dus op alle mogelijke manieren een verwijzing naar de gemeente. Natuurlijk, in de geschiedenis was het gewoon een list. Ik wil niet zeggen dat de gemeente door een list tot stand is gekomen, of dat wij een list hebben uitgehaald waardoor wij delen hebben gekregen aan Israël. Dat is niet zo. Zo kun je dat dus niet uitleggen. Maar het verhaal zelf, in de zin van wat er met de Gibeonieten gebeurde, dat is inderdaad rechtstreeks van toepassing op de gelovigen van onze bedeling. De gemeente dus. Nou, net zo'n verhaal vinden we, of net zo'n soort verhaal dan, vinden we in Genesis 34 in verband met deze Sichemieten. Zij zouden deel uitmaken van Israël. Er komt trouwens ook een list aan te pas natuurlijk. En het gebeurt ook werkelijk. Zij het dan dat het maar van zeer korte duur is. Want we hebben duidelijk gezien dat Dina inderdaad de vrouw is geworden van Sichem. Waarna achteraf aan de voorwaarden zal worden voldaan. Ik weet niet wat ik van Dina al gezegd heb. In ieder geval moet ik zeggen dat Dina eigenlijk dan is. Maar ja, de Sichem die trouwt niet met een man. Hè? Dat was nog steeds ongebruikelijk in die dagen. Nou ja, goed, laat maar zitten. Dus niet dan. Het moest een vrouwtje zijn en dus werd het Dina. En dat is de enige rol die we van Dina kennen uit de geschiedenis. Maar ze fungeert als een soort dubbelganger. Gangster in dit geval, van dan, omdat dan even nodig was in een vrouwelijke uitvoering. Ik weet nooit precies hoe ik dat plechtig genoeg en duidelijk genoeg tegelijkertijd kan zeggen, maar ik denk dat het duidelijk genoeg is. Dan namelijk vervult in de geschiedenis dezelfde rol als die van Benjamin. Ik geloof dat ik dat wel eerder gezegd heb. Want Benjamin kennen we als het nakomertje. Maar in ieder geval als type van het gelovig overblijfsel van Israël. Het is merkwaardig trouwens dat de geboorte van Benjamin ook in het volgende hoofdstuk vermeld staat. Komt alsnog, en die andere zoon hebben we allemaal gehad. En Benjamin komt nu nog, Benjamin het nakomertje. Maar het punt is dat Benjamin een beeld is van het gelovig overblijfsel van Israël, namelijk dat deel van Israël wat in de toekomst gelovig overblijft uit de grote verdrukking en inderdaad het geopenbaarde koninkrijk zal binnengaan. Dus de laatste generatie, het type van de laatste generatie van Israël. Die niet alleen de 1000 jaren ingaat, maar ook weer uit. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Je overleeft namelijk de 1000 jaren gewoon. Ja, ja. Je leeft er dan de jongste dag aan toe en zelfs verder, want het is wedergeboren. Maar het aardige is dat wij zeggen, ja, de Benjamin is een type van het gelovige overblijfsel van Israël. Dat is ook waar, maar neem niet weg dat we nog zo'n lijn kennen, want dan is daar ook een beeld van. Dan is ook een type van het gelovige overblijfsel van Israël. Het punt is alleen dat als we ze naast elkaar zetten, dan blijkt het verschillend te worden. Want Benjamin is dan een type inderdaad van het gelovige overblijfsel straks in de verre toekomst. In verband met letterlijk Israël, overigens wel degelijk toegepast als type op alle 12 stammen van Israël. Alles wat van Israël overblijft, het koninkrijk binnengaat in de toekomst, wordt door Benjamin uitgebeeld. Maar dan is dan een type van het gelovig overblijfsel zoals we dat kennen in onze dagen. En dat is dan de gemeente. Dat is dan de gemeente. Ja, ja. Dan is dan de gemeente. Ja. Kijk, in Romeinen 11, ik hoop dat u het hoofdstuk een beetje kent. In Romeinen 11 wordt uiteengezet door de apostel Paulus dat er altijd een gelovig overblijfsel van Israël geweest is. Ook zal zijn en dus ook nu is, zegt hij. En hij noemt zichzelf als voorbeeld. En noemt daarbij bovendien dat hij niet alleen een Jood is, maar bovendien uit de stam van Benjamin. Zoals de stam van Benjamin wordt met name genoemd. Dat komt natuurlijk omdat Benjamin een type is van het gelovige overblijfsel. En daar wordt dus ook uiteengezet dat het overblijfsel in onze dagen de gemeente is. En hoewel die gemeente dan grotendeels gevormd wordt uit heidenen, dat wil zeggen uit niet-joden, want dat bedoel ik dan nu, dat maakt voor het verhaal niks uit. Maar Benjamin is een type van het gelovige overblijfsel en uiteindelijk is dat gelovige overblijfsel deel van het geopenbaarde koninkrijk binnengaat. Maar het is ook een beeld van het overblijfsel in onze dagen wat het hemelse koninkrijk binnengaat. Maar zodra dan naast Benjamin wordt gezet, dan wordt het anders, want dan wordt de rol van Benjamin, het type van Benjamin, wordt beperkt tot gewoon letterlijk de 12 stammen van Israël, het volk Israël, waarvan de laatste generatie het koninkrijk zal binnengaan, uitgebeeld door Benjamin. Maar dan is het een type van de gelovigen in onze dagen. Gelovige overblijfsel van Israël in onze dagen. Wat ook het koninkrijk binnengaat, maar dan een hemels koninkrijk. In het uiterste noorden. Vandaar dat we in de schrift die geschiedenis vinden van de stam van Dan, die ruimte te weinig heeft. En een gedeelte van de stam van Dan, een overblijfsel dus. Een gedeelte van de stam van Dan gaat op zoek naar een andere plek, andere ruimte om te wonen. En kom dan inderdaad helemaal in het noorden terecht in een vreedzame, afgesloten plaats, een nog geïsoleerde plaats. Was het niet Lines? Geloof ik wel. Maar in ieder geval, die stad wordt ingenomen door het overblijfsel van Dan en de stad wordt omgedoopt in Dan. En sindsdien wordt over Israël gesproken, het land Israël gesproken als over het land van Dan tot Beersheba. En Dan is dan het uiterste noorden en Beersheba is het uiterste zuiden. Dus in het uiterste noorden woonde een deel van de stam van Dan. En waar het daarbij om gaat is heel eenvoudig. Dat deel van de stam van Dan is een type van het overblijfsel wat afgezonderd van de rest van Israël terechtkomt in de hoogste positie die binnen Israël denkbaar is en dus uitgebeeld in het uiterste noorden. Maar het is feitelijk een type van de gemeente. Aan de andere kant is het zo dat Dan gewoonlijk in combinatie genoemd wordt, bijna steeds in combinatie genoemd wordt met Efrim. Efrim en Dan horen bij elkaar. En dat lijkt me ook wel duidelijk, omdat Efrim het Joodse geboorterecht vertegenwoordigt. En als Dan in één adem ermee genoemd wordt, wil zeggen dat Dan ook, zij het dan misschien op andere wijze, maar dat Dan ook met het eerste geboorterecht in verband wordt gebracht. Via zijn naam trouwens ook, want hij is rechter. En dat duidt ook op eerste geboorterecht. En goed, je moet dus onthouden dat Dan, waar hij ook genoemd wordt, op een of andere wijze een uitbeelding is van het gelovige overblijfsel in onze dagen. En het blijkt dat het de gemeente is die inderdaad ook niet uit Juda komt hoofdzakelijk, waar Benjamin deel van uitmaakt, maar het komt hoofdzakelijk uit de 10 stammen waarvan Dan deel uitmaakt. En ook het er toch over heb, schiet me nog net een tijdje binnen. Het meest bijzondere van de van Dan, en meer het bijzondere van de naam van Dan, is dat hij op een gegeven moment ontbreekt. En dat kan ook, hè. In de muziek heb je dat ook. Hè. Je kunt accenten geven door een noot heel hard eruit te blazen. Als de blazers er wel is. Ja, hoewel met slagwerk noem je dat ook zo. Blaas je even op de klok. Maar je kunt ook een accent geven door een noot helemaal weg te laten. Een rust is tegenwoordig ongebruikelijk in de moderne muziek, geloof ik. Maar je kunt ook gewoon wat weglaten ineens. Dat is ook een accent. Hè. Ik zei het dan een negatief accent, maar het is een accent. Nou, dat gebeurt met de naam van Dan ook, want in de laatste opzomming, nee, niet de laatste, maar in de opzomming van de stammen van Israël, in Openbaring 7, in de opzomming namelijk van de 144.000 verzegelden uit de 12 stammen van Israël, in die opzomming komt Dan niet voor. Die staan verdwenen. Waarom weet ik niet. Ik heb er nooit een goede verklaring voor gevonden. Waarschijnlijk zoek ik ook te ver. Waarschijnlijk is de oplossing van dat probleem heel eenvoudig deze. Dat de stam van Dan niet groot genoeg is om er nog 12.000 uit te verzegelen. Dat zou best kunnen. Nee, en toen was er iemand die zei, ja, maar Dan, dat is Scandinavië, Danmark en Aberdeen, weet ik veel. Ik bedoel, dat is Scandinavische land. Dat heeft allemaal met Dan te maken. Zeggen, ja, het kan wel zijn, in de naamgeving in elk geval wel, maar wat een echt stam van Dan is, is nog maar de vraag. En daarna is ook nog de vraag hoeveel van dat volk overblijft na de opname van de gemeente. Dat is nog maar de vraag natuurlijk. En als Dan een type is van de gemeente, kon het wel eens wezen dat inderdaad ook het grootste deel van de stam van Dan daadwerkelijk deel uitmaakt van de gemeente. Zo goed als Benjamin een type is van de gemeente, maar de belangrijkste man die we kennen uit de geschiedenis van de gemeente, op de Heer Jezus Christus, nou, is Paulus, natuurlijk. En dat, die was uit Benjamin. Zeer voor de hand liggend. Dus ik veronderstel dat er niet eens 12.000 meer te verzegelen zijn uit de stam van dan bij die gelegenheid. Het grootste deel dus verdwenen is. Aangenomen dan dat de stam van Dan wel degelijk groot genoeg is. Dat verhaal trouwens toch niet mee af, want er ontbreekt nog een naam. Namelijk die van Ephraim, ze zijn allebei weg namelijk. In Openbaring 7. Is dat wel eens opgevallen? Dat de naam van Dan ontbreekt is tamelijk bekend. Meestal legt men dat totaal verkeerd uit. En veronderstelt men dat de naam van Dan verdwenen is omdat, volgens zeggen, de antichrist of het beest of wie het maar zijn mag, uit de stam van Dan afkomstig zou zijn en voor straf wordt de stam van Dan dan hier overgeslagen. Daar geloof ik dus helemaal niets van. De argumentatie is dan dat van Dan staat in de zegeningen van de stammen van Israël, dat Dan is als een slang, als een adder langs de weg enzovoorts, maar, en die bijt in de verzenen van het paard, zodat het paard zijn ruiter afgooit. He? Dan zeggen ze, dan is een slang, dus zal het Satan zijn. Maar dat is een argumentatie die nergens op slaat. Mede omdat die zegening die daar aan de stam van Dan gegeven wordt in Genesis, omdat dat niet een negatieve, maar een feitelijke positieve betekenis heeft, dan is juist daar een type van de gemeente. Want dat paard spreekt over het openbaar worden van het koninkrijk. De ruiter die van het paard geworpen wordt, is uiteraard Christus. En dat betekent dus dat het koninkrijk voorlopig niet openbaar wordt. Het was nog allemaal langs de weg ook. En welke weg dat is, wel, dan neem je een concordantie, zoek je door het weg op in Handelingen. Bijvoorbeeld. Dan weet je het precies. Dat gaat namelijk over de gemeente. De weg Gods. De bijzondere weg die God gaat in onze bedeling. Een soort van omweg eigenlijk. Kortom, die slang is niet Satan, die slang is Christus. Dezelfde als die van Johannes 3 vers 14 en 15. En eigenlijk ook. 16. Dus dat verhaal gaat helemaal niet op. En bovendien is het niet helemaal eerlijk, want er is nog een naam die ontbreekt in Openbaring 7. Dat is de naam van Ephraim. Let wel, de stam van Ephraim ontbreekt niet, maar de naam van Ephraim wel. Alleen de stam van Ephraim wordt aangeduid onder de naam Jozef. U weet, er zijn 13 stammen van Israël. Dus als er maar 12 genoemd worden, dan kun je er dus één weglaten. Nou, de stam van Dan is weggelaten. Maar dat betekent wel dat de stammen van Efraïm en Manasse beide meegeteld zouden moeten worden. Wel, Manasse wordt genoemd. Ik zie hem gewoon niet staan, maar die staat erin. Gaat naar de bank? Ja, inderdaad. Vers 6, Openbaring 7, vers 6. Dus Manasse wordt genoemd. Efraïm, de stam van Efraïm ook, maar die staat onder de naam Jozef. Onder die naam zou de stam van Manasse ook gekund hebben, maar het is nu niet het geval, die wordt apart genoemd. Hè? Dus als in vers 8 gesproken wordt over het geslacht van Jozef, dan betekent dat gewoon dat daarmee de stam van Efraïm wordt aangeduid. Maar het bijzondere is dan dat precies die twee stamnamen niet genoemd worden, namelijk Efraïm en Dan, die in het Oude Testament zo dikwijls samen genoemd worden. En het is omdat ze beide staan voor eerstgeboorterecht. Nu wordt samen staan voor eerstgeboorterecht. Er komt nog wat anders bij. Eerstgeboorterecht veronderstelt een dubbel deel. Efraïm heeft natuurlijk iets te maken met een dubbel deel. Hè? Want er waren twee zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. Dat is ondubbel. De naam Efraïm zelf betekent dubbel deel. Dus dat zal kloppen. Dubbele vrucht eigenlijk. Van Dan weten we zoiets niet, maar Dan was ook dubbel. De andere helft was namelijk Dina. En daar gaat het om. Dus ook dubbel. Op een geheimzinnige manier, dus toch een soort van verwijzing naar het eerstgeboorterecht. Dus je bent te zeggen, op een verborgen manier, en daar gaat het natuurlijk ook om, want het begrip verborgenheid wijst uiteraard ook op de gemeente. Nou, waarmee ik dacht ik voldoende heb uitgelegd, is dan van Dan op een of andere wijze een aanduiding is van de gemeente die eerst geboorterecht gepleegd heeft binnen Israël. En vandaar dat als het hier over het natuurlijke Israël gaat en het openbaar worden van het koninkrijk in Openbaring 7, dat daar precies die twee namen die met eerst geboorterecht verband houden verdwenen zijn, namelijk Efraïm en Dan. Nou. Dan ga ik maar weer terug, probeer ik tenminste, naar Genesis 34. De zaak is dan dat voor Dina zou je typologisch dus eigenlijk gewoon Dan moeten lezen. Want daar is de verwijzing naar en het gaat dus inderdaad om een beeld van het gelovige overblijfsel zoals we dat in onze dagen kennen. Nou, die twee families zouden één moeten worden. Daartoe moeten deze Sichemieten besneden worden, dat lijkt me duidelijk, omdat typologisch gezien besnedenis staat voor wedergeboorte. En betekent gewoon het afleggen van de oude mens en het aandoen van de nieuwe mens. Daar komt het in de praktijk op neer. Dus voor niks anders dan wedergeboorte of met een ander woord opstanding uit de dood. Typologisch uiteraard. Dus eigenlijk wordt tot hen gezegd, tot de Sichemieten, oké, je kunt bij ons in de familie, maar dan moet je wel wedergeboren worden. En dat is natuurlijk zo'n betrekkelijk eenvoudige zaak. Van de gemeente staat later in Colossenzen 2. Ja. In Colossenzen 2. In vers 10. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van elke overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Geestelijke besnijdenis betekent dat, hè? Of besnijdenis des harten, want dat is dan de term uit, Deuteronomium 10. En hier heet het een besnijdenis die zonder handen geschiet, in de uitrekking, niet van de vooruit, maar in de uitrekking van het lichaam des vleeses. Heb je een pen bij de hand? Dat der zonden mag u meteen doorstrepen in dat vers. Want dat staat er namelijk niet. In de uittrekking van het lichaam des vleeses. En dat betekent niet lichaam van het vlees, maar het lichaam namelijk vlees. Oftewel het vleeselijke lichaam. Zodat je meteen leert dat de vooruit een beeld is van het vleeselijke en dus het natuurlijke lichaam. De oude mens. En wij zijn besneden met die besnijdenis, oftewel ons vleeselijk lichaam is weggenomen, staat er, door de besnijdenis van Christus, en wat dat wel mag wezen, staat er meteen achter. Namelijk, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. Kortom, wij zijn in Christus gedoopt, dat wil zeggen één plant, één organisme, één met hem geworden. En daardoor zijn we met hem gestorven, begraven en opgewekt. En zo werd het oude lichaam afgelegd. Althans, juridisch. En zoals God het ziet. En dan gaat het over. Dat betekent dat God inderdaad het vleeslijke lichaam van de gelovigen ook inderdaad niet kent of erkent. In ieder geval niet rekent. Want daar komt het in de praktijk op neer. Die besnijdenis van de zieg en wieten is dus gewoon een beeld van de wedergeboorte van ons. In onze bedeling. En dat alles terwille van dan, oftewel Dina. Lijkt mij een duidelijke zaak. Wij zijn bij die verre waren, en dat was dan Efeze 2, zijn daarbij gebracht door onze eenwording met Christus. Daardoor zijn wij namelijk besneden, met deze besnijdenis des harten. En daardoor hebben wij deel gekregen aan het burgerschap Israëls. En daarmee moet u dan alsnog bedenken dat wij niet weliswaar van verre waren, maar aan de andere kant, wij waren toch van niet al te ver. Hè? Het is trouwens, nou, dat ik het toch zo over heb, is het trouwens voor heel veel hand liggend om even te bewijzen naar de gelijkenis van de verloren zoon. Die kwam van ver naar zijn vader. Ja, dat is de laatste helft van het verhaal. De eerste helft van het verhaal was dat hij, dat het inderdaad zijn vader was, dat hij daar woonde, alleen en verdwenen was. En bij de varkens, bij de heidenen, zeg maar, terecht was gekomen enzovoort. En later vanuit die positie weer terugkeert. Hij zegt, ik zal uw dienstknecht zijn. En zei de vader, nee, je bent mijn zoon. Dat is met ons ook zo. Wij willen de Heer dienen. We willen God dienen. Maar God zegt, nee, je bent mijn zoon. Je bent geroepen tot aanstelling als zoon. Dan gaat het om geroepen tot zoonschap. Tevoren geordineerd het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Enzovoorts uit Romeinen 8. Dit is precies dezelfde structuur. Het is weliswaar van ver, maar als je me ver genoeg terugredeneert, toch weer van dichtbij. Nou goed. Hier in Genesis 34 staat dan, vers 24, zij hoorden naar Hemor en naar Sichem zijn zoon, allen die ter zijne stadspoort uitgingen, en ze werden besneden, al wat mannelijk was, allen die ter zijne stadspoort uitgingen. Dus laat er geen twijfel over bestaan. De gehele bevolking van Sichem besneden werd. En dat is natuurlijk aardig, omdat we later in Johannes 4 leren dat de gehele bevolking van Sichem, Sichar, tot geloof komt. Door een vrouw. Waarna de vraag is, hoe heette de Samaritaanse vrouw van de voornaam? Vermoedelijk dus Dina. Toch wel leuk, hè? Waarna we natuurlijk ook nog de andere vraag hebben. Hoe heette de bloedvloeiende vrouw? Hetzelfde verhaal, hè? Dat heb ik toch al verteld, hè? Hetzelfde verhaal. Niet zo? Ja, toch wel, hè? Die vrouw van, je hoort natuurlijk alle banden zo langs de vrouw. Staat wel ergens op. Maar die dat is de geschiedenis van het dochtertje van Jairus, wat overleden was, 12-jarige leeftijd. En terwijl de Heer naar haar onderweg was, dat wil ik zeggen, ze was nog niet gestorven, maar stond, zij lag op haar sterven. Ja, ze was er bovenop gegaan. Ja. Nou, ze lag op haar sterven, staat er. Nou, het zal wel zijn op haar sterfbed of zoiets, maar zo staat het er. En terwijl de Heer daar onderweg was, wordt hij door een menigte opgehouden, een hele menigte, een drom mensen om hem heen. En dan komt daar een vrouw, die was bloedvloeiend heet dat, en in de praktijk betekent dat dus dat zij bloed en dus haar leven verloor. Je kunt ook anders zeggen. Ze was dus onvruchtbaar, want daar komt het ook op neer. En die komt bij de Heer en raakt hem aan van achter, de zoon van zijn kleed, dat zijn allemaal details. En wordt daardoor genezen. En dan vraagt hij, wie heeft mij aangeraakt? En dan is het antwoord, ja, hoezo u aangeraakt? Hoezo, dat kun je niet weten. Iedereen of niemand in die drukte. Dat blijft dus verborgen. Maar de vrouw merkte dat het niet langer verborgen was. Dat staat er letterlijk. De vrouw merkte dat zij niet langer verborgen was. En toen kwam de biechtersen dus op dat zij het geweest was enzovoort. En we weten niet hoe ze heette of wat dan ook. Maar wel weten we dat ze genas. En dat op hetzelfde tijdstip het dochtertje van Jairus stierf. Sterker nog, zolang als het dochtertje van Jairus leefde, was de vrouw onvruchtbaar. Was zij bloedvloeiende, want ze was 12 jaar bloedvloeiend staan. Hele eenvoudige zaak, heel eenvoudige parallel. En terwijl het dochtertje leefde, was die vrouw dus onvruchtbaar. En terwijl het dochtertje stierf, werd die vrouw genezen. Maar niet daardoor, maar door de aanraking van de Heer Jezus. Terwijl dus het dochtertje van Jairus leefde, was de vrouw onvruchtbaar, precies even lang. Het verhaal is eenvoudig. Het dochtertje van Jairus was de dochter van het overste van de synagoge, is dus doodgewoon een beeld van Israël. Nou ja, het Joodse volk. Israël. Daarna komen we in de problemen, want de onderbreking van die geschiedenis van het dochtertje van Jairus, hè, waarbij die vrouw ineens ten toneel zijn, is uiteraard een beeld van de roeping van de gemeente, van onze bedeling. Dat kan niet missen. De Heer zou naar het dochtertje van Jairus, het wordt afgebroken, er gebeurt eerst wat anders en daarna wordt alsnog het dochtertje van Jairus genezen. Dus die vrouw moet iets te maken hebben met de gemeente, lijkt me een duidelijke zaak. Toch, die vrouw is niet de gemeente, dat kan niet, want dan zou het betekenen dat de gemeente eerst onvruchtbaar is en dan ineens vruchtbaar gemaakt wordt. En dat betekent dat de gemeente dan in oud-testamentische tijden al bestaan moet hebben, maar nog onvruchtbaar. Maar pas bij het ongeloof van het Joodse volk, zal ik maar zeggen, werd het vruchtbaar. Dat is natuurlijk een verhaal dat helemaal niet kan. Dat is direct onbijbelse gedachte. Als we dan anders nemen, dan zou het moeten zijn dat die vrouw een beeld is van de heidenen, die onvruchtbaar zijn zolang het Joodse volk daar is. En als het Joodse volk sterft, of ongelovig is, of van Ami lo Ami wordt, worden die heidenen genezen. Kan. En het verhaal vertelt het verder niet, maar je zou moeten aannemen dat dus vervolgens uit die vrouw een zoon geboren is, dan moet dat een beeld zijn van de gemeente. Oké, dat kan. Maar dan is de volgende vraag, maar wie zijn dan die scharen die er zo uitgebreid genoemd worden, die ook om de Heer Jezus heen zijn? Want als de dochter van Jairus staat voor het Joodse volk en de vrouw staat voor de heidenen, de volkeren, waar staat die massa dan voor, die niet genezen wordt? Die misschien nog heel niet ziek is, er wordt gewoon niks over verteld. Maar ze zijn uitdrukkelijk aanwezig. Dan heb je toch het andere niet. Kom je zo niet uit. En wat je overhoudt, is dat de dochtertje van Jairus een beeld is van het Joodse volk, wat in de toekomst wedergeboren zal worden, uit het graf, uit de graven zal opgebracht worden. Dan zeg je al 37 of zoiets. Hè? Dat de scharen die om de Heer Jezus heen dromen in beeld zijn van de volkeren. En dat de vrouw, de bloedvloeiende vrouw, een type is van het Joodse volk, maar van de andere 10 stammen van Israël. Waaruit de gemeente geboren wordt. De vrouw wordt vruchtbaar en dus wordt er later een zoon uitgeboren. Mag je aannemen. Maakt het verhaal mezelf af voor deze keer. Hè. Maar dat betekent dat inderdaad alsnog uit deze andere vrouw, deze oudere vrouw bovendien, want dat moet er wel bijvermeld worden, hè. Een vrouw met oudere rechten in ieder geval dan het dochtertje van Jairus, dat deze vrouw inderdaad een type is van de 10 stammen van Israël, die alsnog genezen worden. En deze beide vrouwen zijn dus samen geheel Israël. Het verhaal loopt goed af, want uiteindelijk zijn ze allebei genezen. Zowel de bloedvloeiende vrouw als het dochtertje van Jairus. En dat lijkt me de enige verklaring te zijn die recht doet aan alle details van het verhaal. Jaren geleden heb ik het zo niet verteld. Maar zo is het wel. Ik heb toen al gezegd, de vrouw is het beeld van de heidenen, waaruit de gemeente geboren tot stand zou komen. Maar meer speciaal is de vrouw natuurlijk een beeld van die heidenen, die afstammen van die stammen van Israël. Dat is het verhaal. Dan klopt het precies. Nou, wat nog meer? Nee, ik ga dan maar weer terug naar Genesis. Oh ja, dan weet ik hoe ik kwam met het verhaal. Ja. Naar aanleiding van vers 24 was dat. Waar staat dat de inwoners van Sichem, al wat mannelijk was, allen die ter zijne stadspoort uitgingen, dat die besneden werden. En ik was eigenlijk onderweg naar Johannes 4, toen bleef ik steken. Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw in Sichem, bij de put van Jacob. Waar staat dat deze vrouw haar watervat verliet, vers 28 van Johannes 4. En ze ging naar Sichem, naar de stad, Groningers alleen denken dat het Groningen is, maar ze ging naar stad. Ja. En zei tot de lieden, komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Messias, de Christus. Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. Letterlijk, ze gingen uit de stad en kwamen tot hem. En in Genesis 34 lezen we die vreemde uitdrukking. Allen die ter zijner stadspoort uitgingen, werden besneden. Bijna dezelfde gedachte dus. En later staat daar, moet je opletten, in vers 39 van Johannes 4... En velen der Samaritanen uit die stad, let op dat er niet staat Sichemieten, maar Samaritanen, uit die stad, uit de stad Sichem dus, zodat ze ook Samaritanen genoemd worden, uiteraard vanwege dat de hele landstreek Samaria heette. Maar Samaria was de hoofdstad van de tien stammen. Hè? Dus als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden ze hem dat hij bij hem bleef en hij bleef al daar 2 dagen. En hij geloofde er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer omdat jij het gezegd hebt, om uws zeggens wil, want wij zelf hebben gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker de wereld. En na de 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. En de gedachte kent u waarschijnlijk, hè. De Heer was in Judea aan het begin van dit hoofdstuk. Hij ging naar Galilea, van het zuiden naar het noorden, en ging door Samaria, waarbij Judea een beeld is van de gebeurtenissen in de eerste komst van Christus, waarbij Galilea een beeld is van de tweede komst van Christus, en waarbij Samaria staat voor de tegenwoordige bedeling. En op die manier komt de naam van Samaria te liggen bij de gemeente. Maar waar het om gaat is dat in vers 43 van Johannes 4 staat, na de 2 dagen ging je vandaan en ging heen naar Galilea. Dat wil zeggen, toen ging je alsnog naar Galilea, dat is een beeld van de wederkomst van Christus, na 2 dagen. En dus op de 3e dag. En deze 2 dagen, zeg ik ook altijd, sinds jaar en dag, deze 2 dagen die hier genoemd worden, zijn dezelfde 2 dagen als die van Paulus, 2 jaren, van Paulus in de gevangenis enzovoort. Kortom, het is hetzelfde als de 20 jaren van Jacob en Laban. Zijn de 2000 jaren die liggen tussen de opstanding van Christus en de wedergeboorte van Israël. Althans, een doodsvervolg van Israël aan het einde van de 70ste week van Daniel. Die 2 zijn het. Maar als je dat nou weer legt naast Genesis 34, vers 25, dan staat er: en het geschiedde ten 3e dagen toen ze in de smart waren, zo namen de 2 zonen van Jacob enzovoorts. En toen werden alle Sichemieten ineens gedood. Waar ze dat beeld van zijn, want toen waren ze er niet meer, die gebieden. Ze waren dood. Waar ze dat nou beeld van zijn? Huh? De opname. Ja. Vers 25, geschieden ten 3e dagen, toen ze in de smart waren. Dat is een beeld van de verdrukking enzovoort, of verdrukking in het algemeen. Zo namen de 2 zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina en iedereen zijn zwaard. En daarna kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was enzovoort. En Dina ging ook mee, was ook weg. Dat is een beeld van de opname van de gemeente en de daarop volgende grote verdrukking. Of de daarbij behorende, kortom. Staat niet de juiste volgende misschien, maar het gaat om de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. De Sichemieten zijn dan weg en Dina ook. Maar ja, Dina namen ze mee. Maar dat is natuurlijk een beeld van de gemeente die hier op aarde niet meer is. Maar die nog wel is in het hemelse Jeruzalem. Daar komt het op neer. Want die opname van de gemeente en al wat ermee samenhangt, gebeurt inderdaad ten derde dagen. Ja, na twee dagen van 1000 jaar, volgens de berekening van Petrus, maar het is wel deel ten derde dagen. En het beeld komt volstrekt overeen met Johannes 4, heel opmerkelijk. Namelijk, er wordt eerst gesproken over al wat mannelijk was, de mannen van die stad, die gingen de stad uit en gingen naar de Heer Jezus toe. En daarna staat er meteen, en die bleef daar twee dagen ging naar Galilea. En hier in Genesis 34 staat hetzelfde. Al wat mannelijk was, allen die te zijn stadspoort uitgingen, de uitdrukking staat er zelfs twee keer, zodat het op een of andere wijze bijzondere aandacht vraagt. Dat is natuurlijk gewoon omdat de uitdrukking later in Johannes 4 gebruikt wordt, om daarna te verwijzen. En dan staat er ook meteen, en het geschiedde ten derde dagen, toen zij in de smart waren, toen werden ze gedood. En dat is wat met de gemeente feitelijk ook gebeurt. Alleen gedood is dan niet de uitdrukking daarvoor natuurlijk. Maar het is wel zo dat als in de toekomst de grote verdrukking werkelijk losbarst, dan wordt de gemeente opgenomen. Ja. In dat verband worden genoemd de twee zonen van Jacob. Twee staat ook voor een soort van eerstgeboorterecht, het zijn er weer twee. Maar aan de andere kant is het zo dat overal waar je twee mannen in de Bijbel vindt, dat heb ik al vaak genoeg verteld, er zijn zijn uitbeeldingen in ieder geval, zij het dan onder andere, maar in ieder geval van de gemeente. Met zijn dubbele deel. En dat zie je ook zo. In dit geval zijn ze Simeon en Levi. Simeon staat voor geloof, gehoor namelijk, geloof. En Levi staat uiteraard voor de priesterschap. Een volk van priesters, dat is de gemeente. En broeders van Dina, ze worden uitdrukkelijk met Dina in verband gebracht en dus met Dan. En dan gaat het erom. En ze kwamen stoutelijk in de stad en doden al wat mannelijk was. Dat wil zeggen, het werd helemaal niet verwacht. Stout betekent zoveel als dapper of zoiets. Maar het schijnt geen kunst geweest te zijn. Nou weet ik niet hoe het voelt als je 2 dagen geleden besneden bent. Maar het schijnt dan toch dat je vrij van dienst hebt eigenlijk. Met praktische redenen. Hè? Ik vind dat wel eens een prettig verhaal, maar... Hè? Maar in ieder geval, ze waren min of meer weerloos. Daar komt het op neer. En die twee mannen doden al wat mannelijk was. En ook Hemor en zijn zoon Sichem, de twee belangrijkste mannen van de stad. En ze namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. En dan staat er, de zonen van Jacob kwamen over de verslagen en plunderden de stad, omdat zij hun zuster verontreinigd hadden. Hun schapen, hun runderen, hun ezelen, hetgeen dat in de stad en hetgeen dat in het veld was, namen zij. En zo werden al deze bezittingen van de Sichemieten alsnog die van Jacob en dus van Israël. En dat lijkt voor de hand te liggen. Wat denk je wat er gebeurt met de bezittingen van de gemeente, na de opname van de gemeente? Als dus Christus zijn heerschappij zal vestigen in de wereld, wat gebeurt er met wat er van de gemeente overblijft, achterblijft? Dan heb ik het niet over die wasmachine en dat soort dingen hoor, of over de tweedehands fiets. Maar wat zal er mee gebeuren? Ja, komt bij Israël terecht. Het aardse Israël wel te verstaan. In het openbare koninkrijk daarna. Dat komt er nog bij. Als je bedenkt dat als de gemeente wordt weggenomen, dan wordt die in hoofdzaak weggenomen uit die landen, uiteraard, waar die 10 stammen wonen. Dus zelfs als onze bezittingen aan de staat zouden vervallen, bij wijze van spreken, dan nog vervalt het aan Israël, aan de familie van Jacob namelijk. Makkelijk zat. Ja, krijgen onze computers en bijbelprogramma's en onze oude bijbels en bandjes niet te vergeten. Onze bandjes. Ja. Ja, dat is toch aardig. Maar daar komt het op neer. Wat wij achterlaten bevalt aan Israël. Dat is trouwens op zich eigenlijk helemaal niks bijzonders. Omdat feitelijk de hele wereld, dat wil zeggen, de hele aarde eigenlijk vervalt aan Israël. Omdat daarna een Israëlitisch wereldrijk gevestigd wordt, lijkt me een duidelijke zaak. En het is in ieder geval een voor de hand liggende verklaring van deze dingen. Toen zei Jacob tot Simeon, vers 30. Toen zei Jacob tot Simeon en tot Levi: gij hebt mij beroerd. Dat wil zeggen, in beweging gebracht. Gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken. Gewoon door mij stinkende te maken. Zij wordt namelijk in een kwade reuk gesteld. Als het zo zegt, dan begrijpt het een beetje weer. Gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners deze lands, onder de Canaanieten en onder de Ferezieten. En ik ben weinig volks in getal. Zo zij zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. En ze zeiden: zou hij dan met onze zuster als met een hoer doen? Dat wil zeggen, ze beweren dat ze niet anders hebben kunnen doen. Zij het dan dat een groot gevaar oplevert, volgens Jacob, voor zijn eigen, voor hun eigen familie. En dat is natuurlijk ook zo. De roeping van de gemeente als zodanig is zelfs een bedreiging voor het natuurlijke Israël. Dus ook wat uitgelegd wordt in de Romeinenbrief, zei het dan dat daar onder het natuurlijke Israël slechts verstaan wordt het Joodse volk. Voor die gelegenheid, het enige bekende Israël. Maar in het algemeen is het natuurlijk toch zo dat het christendom bedreigend was en is voor het Jodendom, lijkt me een duidelijke zaak. Bovendien, stel je voor dat alle Joden morgen tot, nou vandaag nog tot geloof komen. Stel je voor dat alle Joden vandaag nog tot geloof komen. Dat is het eind van het Jodendom. Ja, of je dat nou leuk vindt of niet. Maar als de Joden aan het eind van de 70e week van Daniel tot geloof komen, is dat ook het einde van het Jodendom, het Judaïsme. En dus het specifiek Joodse volk als zodanig. Want ze komen heus tot geloof in de Christen die wij ook kennen. En als ze dan tot geloof komen, worden ze dus christenen. Precies zoals wij dat zijn. Weliswaar met een wat andere roeping, niet in hemelse, maar in aardse. Maar op grond van precies dezelfde dingen, precies hetzelfde geloof. En dan gaat het om. Vandaar dat het inderdaad bedreigend beschouwd wordt. En de roeping van de gemeente is altijd bedreigend geweest voor de, voor het natuurlijke Israël. Dat blijkt ook wel, want uit de geschiedenis in Handelingen blijkt dat de grote tegenstanders van de christenen waren inderdaad de Joden. Alleszins begrijpelijk zeg ik dus, maar niet te meer. Het is beter geweest als het niet zo. Tot zover, want het is langzamerhand tijd voor de pauze. En zo komen wij bij hoofdstuk 35. Ja, daar kwam Jacob ook trouwens te Bethel. Bij nader inzien was hij daar reeds geweest. Daar staat namelijk in Genesis 35. Daarna zei de God tot Jacob: maak u optrek naar Bethel en woon al daar en maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Toen zeide Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren: doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. En laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal daar een altaar maken, dien God die mij antwoordt in dagen mijn benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven ze Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en oorsieselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Alzo kwam Jacob te Luz, het welk is in het land Canaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. Enzovoorts. Dit is historisch gezien een betrekkelijk eenvoudige zaak, namelijk Jacob gaat weer een keer terug naar Bethel, waar hij 20 jaar of langer daarvoor geweest was, onderweg naar oom Laban enzovoorts. Hij komt daar terug om er alsnog een altaar te bouwen en daar in ieder geval enige tijd te wonen. Hoe lang dat geweest is, weet ik niet, maar hier komt in ieder geval op diezelfde plek terug. Typologisch is dat wat ingewikkeld, lijkt het. En toch valt het uiteindelijk wel mee, want we zijn namelijk terechtgekomen via de voorgaande geschiedenissen bij typen van de wederkomst van Christus. Dat wil zeggen, de dagen waarin uiteindelijk dan toch het nieuwe verbond aan Israël en de volkeren bevestigd zal worden, omdat ze tot geloof komen. En na deze lange geschiedenis van Jacob, die in wezen het type is van het gelovige overblijfsel, levend onder het nieuwe bond, en in het bijzonder in de voorgaande geschiedenis ook van de gemeente. Maar na die lange geschiedenis krijgen we te maken met typen van de wederkomst van Christus. Dat is makkelijk genoeg te zeggen, omdat vanaf hoofdstuk 37, daar gaat hij weer, vanaf hoofdstuk 37 tot het hele boek uit, wij te maken krijgen met de geschiedenis van Jozef, waarbij in het algemeen de geschiedenis over gaat hoe Jozef uiteindelijk tot koning, onderkoning van Egypte gemaakt wordt. En het belangrijkste deel van het verhaal, nou het belangrijkste, maar het langste deel van het verhaal, speelt zich inderdaad af als Jozef al koning is in Egypte. Daar gaat het om. Het eerste deel van het verhaal niet. Het eerste deel van het verhaal gaat erover hoe het allemaal zo gekomen is. Hoe hij koning werd. Maar het grootste deel van het verhaal gaat over dat hij het is. En dat dan uiteindelijk die zeven magere jaren komen. Dat de hongersnood komt op in Kanaan. Dat die broers dan verschijnen en weer verdwijnen en weer verschijnen. En kortom, heel ingewikkelde toestand. Maar de nadruk ligt dus op de situatie waarbij Jozef al koning is. En dat is de situatie in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar gaat nu de geschiedenis naartoe. De wederkomst van Christus. Dat betekent dat bij die gelegenheid ook allerlei oude zaken verdwijnen. Dat klopt ook wel, want we krijgen hier achter en volgens het verhaal van de dood van, moet ik goed zeggen, van Deborah, de voedster van Rebecca. Dat is vers 8 van Genesis 35. Ik heb het net niet meer gelezen, maar er staat er, Deborah, de voedster van Rebecca, stierf, werd begraven onderaan Bethel, onder die eik, welks naam hij noemde Allen Bachot, wat het ook wezen mag, enzovoort. Daarna sterft ook Rachel, overigens bij de geboorte van Benjamin, in het gedeelte vanaf vers 16. Daarna sterft Isaac. Ik zei niet dat dit de volgorde is van de gebeurtenissen overigens, hoor. Dat heb ik misschien nog eens over, maar dat hebben we al besproken, geloof ik. Hè? De volgorde waarin zij stierven, dat is niet hetzelfde als de volgorde waarin het vermeld wordt. Hè? Er wordt een lijstje van gemaakt. Kom ik dan maar niet meer op terug. Maar het wordt hier wel vermeld. Dood van Deborah, dood van Rachel, dood van Isaac. En dan wordt er nog even ingegaan op Esau. Of zijn dood ook vermeld staat, weet ik eigenlijk niet. En daarna wordt de geschiedenis van Jacob zelfs afgesloten. In 37 vers 2. En de rest gaat dan over Jozef. Waarschijnlijk ook door hem zelf geschreven. Maar dan staat er dan dat toch niet bij. Maar dat wordt afgerekend in deze hoofdstukken die we nu krijgen met het oude. En dat is het hele punt. Het oude is voorbij gegaan, ziet alles is nieuw geworden. Dat is het ongeveer. Heeft dus te maken in het algemeen met de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Dat was dus ook al zo in de voorgaande hoofdstukken. Waar Jacob en Esau met elkaar verzoend worden. Waar Jacob terugkeert bij Laban vandaan. Zoek een beeld van de opname van de gemeente immers. En het wordt dan ook bevestigd in deze geschiedenis van Dina en de Sichemieten, staat hier tussenin geplakt, omdat het ook een beeld is van de roeping van de gemeente en ook het eind daarvan. Want zoals het afloopt met Sichem, zo loopt het af met de gemeente, zeg maar. Het verdwijnt hier beneden. Daar komt het ongeveer op neer. Geen dat een beeld is van de opname zoals we het straks al gezien hebben. En als Jacob nu hier in Bethel komt, dan kun je natuurlijk denken van, nou, dat is een herhaling van hetzelfde. Jacob komt in Bethel, dat zal dus hetzelfde zijn. Maar zo werkt het toch niet, want de omstandigheden hier zijn totaal anders. En dan moet ik als inleiding tot deze geschiedenis eigenlijk er eerst op wijzen dat alles wat de schrift leert over de gemeente ontleend is aan waarheid die van toepassing was op Israël. Ik zal het nog anders zeggen. Alle beloften die aan Israël gedaan zijn, worden ook daarnaast toegepast op de gemeente. Maar dat betekent dan dat dingen die van de gemeente gezegd worden, aan de andere kant ook toch van toepassing zijn op Israël. Ik bedoel dit, als van de gemeente gezegd wordt dat de gemeente een verborgenheid is, hè, en geroepen wordt sinds de dood en opstanding van Christus en in afwachting van de openbaring van zijn koninkrijk, dan is dat natuurlijk gemeentelijke waarheid. Maar het neemt niet weg dat diezelfde waarheid wel degelijk ook van toepassing geweest zou zijn en dus ook zal zijn op het natuurlijke Israël. Want je vindt dan dat de Heer verschijnt straks aan Israël in het einde van de 70e week, in elk geval, zeg maar op de Olijfberg enzovoorts, dan sterft de Joodse staat. Maar herinner u dan dat diezelfde gebeurtenissen zich in het verleden hebben afgespeeld, waarbij de Heer kwam tot Israël, tot Jeruzalem en zelfs buiten Jeruzalem. Denk maar aan de beruchte zogenaamde intocht van Jeruzalem, waar de Heer weende over de stad. Dat was een vooruitgrijpen op zijn verschijning straks in de toekomst op de Olijfberg, waarin hij ongetwijfeld ook weent over de stad. Precies hetzelfde verhaal. En bovendien beeldt het ook weer uit wat er later gebeurd is, namelijk dat de Heer Jezus ook als de opgewekte door Jeruzalem en door het Joodse volk verworpen werd, waardoor de Joodse staat ook aan een eind kwam. Want daar komt het ongeveer op neer. Wel nu, diezelfde gebeurtenissen zullen straks plaatsvinden aan het eind van de 70e week van Daniël. Alleen in het verleden heeft het zich afgespeeld en het leidde tot de roeping van de gemeente sindsdien. Maar in de toekomst gebeuren diezelfde dingen en het leidt niet tot de roeping van de gemeente, want dat is dan al geweest. Maar waar het toe leidt, is dat het leidt tot de roeping van Israël uiteraard. En wat er dan gebeurt is, en ik neem aan dat het ook langzamerhand bekend is, wat er dan gebeurt is dat de gelovigen die er zijn, inderdaad uitgaan buiten Jeruzalem, buiten de legerplaats, maar in Hebreeën 13 staat het over de gemeente. Maar men gaat uit buiten de legerplaats, letterlijk buiten Jeruzalem. Men gaat naar de woestijn, naar Petra zal ik maar zeggen, om van daaruit vervolgens gebouwd te worden als koninkrijk van Christus, maar dan toch echt buiten de legerplaats en zelfs als een verborgen koninkrijk. Want het is verborgen in die rots, de rots in Petra, dus zeg maar, hè, in de woestijn. En pas 33 jaar later is het koninkrijk definitief gevestigd en zal de Heer zitten op de troon in Jeruzalem. Wel, die 33 jaren waarin het koninkrijk weliswaar openbaar zal worden, maar dus nog verborgen is, op een of andere wijze, die 33 jaar, die staan model voor de roeping van de gemeente in onze dagen. Dus er komt een parallel tussen. Of anders, al wat oorspronkelijk werd aangekondigd over die 33 jaar, waarbij Israël verzameld zal worden uit alle volkeren enzovoorts, hè, en gebracht worden onder de heerschappij van Christus, want die uitspraken worden in onze dagen van toepassing gebracht op de gemeente, waarbij wij eerstelingen zijn, net als zij het dan zullen zijn, en waarbij wij verzameld worden uit de volkeren en ook gebracht worden in Petra, maar dan een etage hoger. Daar komt het op neer. Zodat, dan kom ik bij Genesis 35, zodat als Bethel een type is van de gemeente, kan Bethel dus ook, met groot gemak, een type zijn van het gelovig overblijfsel van Israël. Dat is gemeente, hè, gelovig overblijfsel. Kan dus ook een type zijn van het gelovig overblijfsel van Israël straks in de toekomst, wanneer het koninkrijk op aarde zal moeten openbaar worden. En zo is het ook. Dat is een duidelijke parallel tussen. En het punt is nu dat de eerste keer dat we Bethel tegenkwamen was het aan het begin van de vlucht van Jacob naar Laban enzovoort. Lijkt me duidelijk wat het is. Dat is uit de geschiedenis voldoende gebleken. De uitbeelding namelijk van hoe de gemeente tot stand komt. We beginnen bij de dood en opstanding van Christus, waarbij bovendien de gemeente geroepen wordt als Bethel, als huis Gods. En wat hadden we van Lus gezegd? Dat betekent een omweg, hè? Dat was het, een afwijking. Dat was de oorspronkelijke naam van Bethel. Wel, hier in Genesis 35 komt Jacob opnieuw in Bethel en dan zeg ik op voorhand, het is niet een type van de gemeente uit onze dagen, maar het is een type van het gelovige overblijfsel straks in de dagen van en in het bijzonder ook na de 70e week van Daniël, wanneer Israël tot bekering komt in de toekomst. Kortom, de eerste keer was Bethel een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond in relatie tot de gemeente, de tweede keer, hier dus, is Bethel een type van het aanbreken van het nieuwe verbond, maar nu in verband met Israël. En dat blijkt ook uit de omstandigheden. In de eerste keer dat Jacob in Bethel was, had hij een droom enzovoorts. Een droom gaat over verborgene dingen, typologie, symboliek, dat is altijd een gemeentelijke aangelegenheid dan. Dat is hier niet zo. De eerste keer dat Jacob in Bethel was, zag hij de hemel geopend, toen zag hij de bekende ladder, de stalen stenen dus, hè, die in de hemel reikte. Kortom, er was een verbinding met de hemel, dat is hier ook niet zo. Integendeel, het is wel een verbinding met de aarde. Die wordt gegraven in de grond en dan worden de afgoden, of de vreemde afgoden staan er niet, maar de vreemde goden in begraven. Dat is een heel andere richting. Bovendien, de eerste keer in Bethel had je het idee dat Jacob maar in zijn eentje daar was. En hier is hij niet alleen in zijn eentje, maar met de hele familie. En bovendien zijn er nog allerlei andere steden die in dat verband genoemd worden. En daar gaat het niet rustig aan toe. Dus als Jacob hier naar Bethel gaat, is het een beeld van hoe het gelovige overblijfsel in de toekomst verzameld wordt. Eveneens dus tot huis Gods, net als de gemeente in onze dagen. Maar dan gaat het om de dagen van, laten we zeggen, 33 jaar. Vanaf de verwoesting van Jeruzalem tot aan het begin van de 1000 jaren. Lees maar mee. Dus dat daarna zei God tot Jacob, maak u optrek op naar Bethel. En woon al daar en maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Er wordt wel verband gelegd dus. En als Esau in de toekomst uittrekt naar, zeg maar naar Petra, naar de woestijn of hoe dan ook, dan gaat het inderdaad naar dezelfde God tot wie wij in onze dagen uitgegaan zijn. Dus diezelfde God. Maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Men gaat uit namelijk naar Christus. En u weet langzamerhand dat als de Heer zegt op Petrus de rots, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, dan hoort u langzamerhand te weten dat die uitdrukking inderdaad op twee verschillende omstandigheden van toepassing is. De ene namelijk het letterlijke Petra, waarin de gemeente namelijk het gelovige overblijfsel van Israël in de toekomst gebouwd zal worden, terwijl aan de andere kant ook spreekt over de roeping van de gemeente in onze dagen. Op een geestelijke rots, maar dat zei Petrus later ook in zijn brief. Een geestelijke rots. In 1 Korinther 10 staat het trouwens ook, maar dan is de rots waaruit we drinken. Geestelijke rots. Nou, het gaat dus dubbel op. En het verband wordt hier ook gelegd. En dan staat er, toen zei Jacob tot zijn huisjes en tot alle die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn en reinigt u en verandert uw klederen. Laat ons opmaken. Dat wil zeggen, laat ons opstaan. Hè? En optrekken naar Bethel, want opmaken is een beetje vreemd, want ze doen juist de oorsierselen en dat soort dingen af. Hè? En de mascara, dus moeilijk ook. Nou. Laat ons opmaken en optrekken naar Bethel en ik zal al een altaar maken. Dat kan ook niet missen, het is ook een verband met Petra hier, omdat een altaar per definitie gemaakt wordt van opgerichte steen. En Petra in zijn geheel kan beschouwd worden, dus omdat het ook zo heet, als een altaar. Elke berg is een altaar. Niet alleen bouwt men een altaar op een berg, maar een berg is van nature een verhoogde steen. Of een berg aarde, dat mag ook eventueel. En het is dus een altaar. Ik zal daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijn benauwdheid. Maar in welke dag is Jacob benauwd? Nee, ik ken het uitdrukking niet. Ik bedoel een bepaalde Bijbelse uitdrukking. In welke dag is Jacob benauwd? Ja, die bedoel ik, ja. De dag der benauwdheid van Jacob. Ik weet niet of ik misschien ook kan vinden. Dat was Jeremia, geloof ik, hè? Ja, oh, dat zo laat op de avond. Jeremia 30. Oh wee, Jeremia. Nee, daar staat het vers 7, Jeremia 30 vers 7. Oh wee, want die dag is zo groot dat zijn gelijke niet geweest is en het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Nog, dat wil zeggen alsnog, uiteindelijk, nog zal hij daaruit verlost worden. Want het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heer de Heerscharen, dat ik zijn juk van uw hals verbreken en uw banden verscheuren zal en vreemden. Vreemden zullen zich niet meer van hem doen dienen, maar ze zullen dienen de Heer hun God en hun koning David, die ik hun verwekken zal. Waarmee je maar weer ziet dat de Heer hun God in feite de zoon van David is, of andersom. De zoon van David is de Heer hun God. Ook altijd leuk, broeder, voor als je die hoofdvast tegenkomt. die, dat soort uitdrukkingen staan natuurlijk ook plenty in Ezekiel. Hè? Maar goed, de tijd der, van benauwdheid voor Jacob. Wat dat is, is duidelijk, dat is de grote verdrukking. Toch? Dat is makkelijk genoeg, dat blijkt duidelijk. En de grote verdrukking waar het Israël betreft, of Jacob betreft dan, dat is uiteraard de tweede helft van de 70e week van Daniël. Nou, daar gaat het hier dus over in Genesis 35. Namelijk, ik zal een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. En met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. En als hij dan uitgaat om een altaar te bouwen, dan weet je dat het profetisch betekent dat Israël inderdaad in de 70e week, of laat ik het anders zeggen, dat Israël gedurende de eerste helft van de 70e week uittrekt, gelovig Israël, trekt uit het land naar de woestijn om daar gedurende de tweede helft van de 70e week van Daniël bewaard te worden. En want daar is redding uit de benauwdheid. Waarna in laatste instantie ook aan het einde van de 70e week, als Jeruzalem valt en de Heer verschijnt op Olijfberg, er ook een uitweg is, eveneens naar diezelfde woestijn. Met hetzelfde doel, Israël te redden uit de dag der benauwdheid. En daar gaat het hier dus over, dus zeer goed herkenbaar. Ik zal een altaar maken voor die God die mij antwoordt in dagen bij de benauwdheid en met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Toen gaven ze Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsierselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is. En de oorsierselen en vreemde goden, die twee dingen worden genoemd alsof het hetzelfde is. En dat zal ook wel ongeveer kloppen. Oorsierselen worden later in Exodus enzovoorts ook nog genoemd. Die worden verzameld en er wordt koperen wasvat van gemaakt, geloof ik, moet ik herinneren. Het is nou even lastig om het zo op te spuiten, maar ik dacht dat het zo was. Oorsierselen, dat zijn oorringen waarmee de oren doorboord waren. En oorringen zijn altijd een beeld van geloof en daarmee van horigheid. Dat is een heel mooie Nederlandse, maar zwaar verouderde uitdrukking. Horigheid, dat wil zeggen dat men verplicht was te horen naar iemand anders, omdat men lijfeigene was. En wij zijn lijfeigenen van God of van Christus, omdat we naar hem gehoord hebben. Daarom zijn onze oren doorboord. Men noemt die oorringen ook wel slavenringen. Dat is een beetje een negatieve klank heeft het dan. Maar het betekent in wezen dat het een uitbeelding is van geloof. Wel, dat hebben zij. En ze hebben ook vreemde goden die in hun hand waren. Ik persoonlijk, dat heb ik al vaker gezegd, ik persoonlijk geloof niet dat het daarbij specifiek om afgoden gaat. Hoewel het dat historisch geweest zullen zijn. Maar profetisch is het dat niet. Profetisch spreekt het namelijk over Christus. De God van het Nieuwe Verbond, zou ik moeten zeggen. De vreemde goden heet het dan. Hetzelfde geldt voor de Terafim, waar we het alles over gehad hebben. Precies zo'n verhaal. Historisch afgoden, maar profetisch type van Christus. Zijn goden buiten het Jodendom eigenlijk. En die twee dingen horen bij elkaar. Kortom, wat hier uitgebeeld wordt, is het geloof in een andere God dan de God die Israël of de Joden normaal dienen. En dan blijkt dat deze dingen, deze vreemde goden en die oorsierselen, verborgen worden. En dat betekent dat men inderdaad vlucht. Want de gedachte is immers dat Israël, een gelovig Israël, zal vluchten tot buiten het Jodendom, buiten Jeruzalem, namelijk naar de woestijn en meer in het bijzonder naar de plaats haar van God bereid, zoals het in Openbaring 12 heet, namelijk naar Petra. Daar is het verborgen, maar daar dient het, vreemde goden, daar dient het namelijk de Heere Jezus Christus. En dat is voor een Jood een vreemde God. En dat gebeurt dus inderdaad buiten de lege plaats enzovoort. En dat het inderdaad toch een positieve betekenis heeft, blijkt ook uit het noemen van de eikenboom die bij Sichem is. De bekende eikenboom bij Sichem. Bij de eikenboom staat voor wedergeboorte, in de zin van besnijden, is het afleggen van het oude. en het komen van het nieuwe. De eik is een beeld, eigenlijk, meer om het eenvoudiger te zeggen, een beeld van de eed die God zwoer aan Abraham. De belofte dus, eigenlijk. En de boom staat dan voor de vervulling van die belofte. En er staat bij Sichem, dat lijkt me ook wel duidelijk, want zowel Bethel als Sichem worden hier achtereenvolgens genoemd. En Bethel en Sichem waren eerst een type van de gemeente, dat is een belangrijke plaats, maar het blijkt dat dezelfde Bethel en Sichem dezelfde betekenis houden en daarna hier weer een rol spelen, omdat ze worden toegepast op het gelovige overblijfsel straks in de toekomst. Bedenk dan ook dat in de voorgaande geschiedenis ging het om Sichem en om daarnaast om Dan, namelijk Dina. En in deze geschiedenis gaat het om Bethel en Sichem en vervolgens om Benjamin, die immers geboren wordt in vers 17 en 18 van ditzelfde hoofdstuk. En het is dezelfde combinatie als die we vinden in de Richteren. Eerst een verhaal over Efraïm en Dan en vervolgens een verhaal over Juda en Benjamin. Maar dat is twee keer hetzelfde. De eerste keer toegepast op de gemeente, de tweede keer toegepast op Israël straks in de toekomst. En dat vind je hier dus ook. Het is precies dezelfde structuur. Maar nu is het meer speciaal van toepassing op het gelovige overblijfsel van Israël straks in de toekomst, namelijk in de zesde bedeling. En wat hier gebeurt, dat die goden verborgen werden enzovoort, dat heeft te maken met dat men zich wendt tot buiten het Joodse volk, zal ik maar zeggen, buiten het Judaïsme, en dan terechtkomt toch op de plaats waar God gediend wordt, omdat men gelooft in de Heer Jezus Christus. Er staat ook, zij reisde heen, en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Kortom, wat er echt gebeurde, staat er niet bij, maar welke gebeurtenissen zich afspeelden. Maar God joeg die bevolking van die steden zoveel angst aan, zoveel schrik aan, dat ze niet in de gelegenheid waren om Jacob te bedreigen. En uit het voorgaande geschiedenis blijkt dat Jacob daar wel bang voor was. Ze hadden net de bevolking van Sichem uitgeroeid. En Jacob zegt, we zijn met zo weinig en al die machten hier om ons heen. Maar hier zien zij kans om inderdaad te gaan naar de plaats die ze wilden, omdat Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren. Nou, wat dat betekent lijkt me duidelijk genoeg. Dat betekent dat in de toekomst Israël, het Joodse volk, het overblijfsel zal kunnen vluchten naar de woestijn en daar redelijk veilig zal zijn, omdat in de omliggende volken de grote verdrukking tekeer gaat. Dat wil zeggen, daar is Gods verschrikking over. Er is benauwdheid, er is verschrikking ook over de volkeren, maar het gelovige overblijfsel kan inderdaad op veilige wijze terecht in de plaats die God daarvoor bereid heeft. Dat is hier ook zo, want deze plaats is door God bereid. God zegt, daar moet je naartoe. De eerste keer zei God dat niet, toen hij naar Laban ging en via Bethel kwam, maar deze keer zegt hij het wel. En dan staat er al zo, kwam Jacob te Lus, het welk is in het land Canaan, dus dat is Bethel, dat de toevoegingen zijn van latere datum, daar hebben we het al eens over gehad. Dat hoef ik nou niet meer te doen. Maar de betekenis is weer dezelfde, Lus is de omweg, want het is natuurlijk een omweg. Het Joodse volk, wat al een plaats heeft in Jeruzalem, waar het koninkrijk zou moeten komen, sterker nog, een gelovig overblijfsel in Jeruzalem, waar het koninkrijk gevestigd zou moeten worden, wordt verwijderd uit Jeruzalem en Jeruzalem wordt verwoest. En het wordt verwijderd naar de woestijn, naar het gebied van Esau, weet u wel. Daar gaat het volgende hoofdstuk over Esau. Maar goed, het wordt verwijderd, het komt terecht in Esau, om van daaruit weer terug te keren naar Jeruzalem en Jeruzalem te bouwen. Nou, dat is toch een omweg. Maar het is in wezen hetzelfde, dat de Heer kwam in Jeruzalem in het verleden, waar het evangelie gepredikt werd, waar de eerste christengemeente ontstond, die daarna helemaal verdween, want later die gemeente verarmde en verdween zelfs helemaal uit Jeruzalem enzovoorts, terwijl we toch weten dat daar in Jeruzalem ook in de toekomst alsnog de Heer zijn koninkrijk zal oprichten. Maar intussen is er van een omweg sprake, een afwijking. Nou, dat is dus twee keer hetzelfde verhaal. Eén keer, daar maken wij deel van uit, Maar dat is die andere geschiedenis van Bethel, toen Jacob naar Laban ging. Maar hier komt het weer een keer voor, het is weer Luz en weer noemde hij die plaats Bethel, dan precies hetzelfde enzovoorts. En het komt omdat die geschiedenis zich inderdaad herhaalt. En dat is van belang om dat te zien, ook uit deze typologie, want daar volgt een heel belangrijke conclusie uit, die we overigens allemaal kennen. De conclusie namelijk, dat weliswaar de beloofde profetieën, of de profetieën en de God beloofde zegeningen die aan Israël gedaan zijn, worden toegepast op de gemeente van onze dagen, maar de conclusie moet zijn dat het weliswaar zo is, maar dat het niet wegneemt dat diezelfde beloften en zegeningen alsnog zullen gegeven worden in hun letterlijke betekenis aan Israël in de toekomst. Dat wisten we natuurlijk al, maar vooral uit de typologie blijkt dat. Dat er niet een verandering is van Gods plan, alle beloften zijn voor de gemeente. Nee, integendeel, alle beloften zijn in onze dagen voor de gemeente, maar in de toekomst alsnog voor Israël. Die dingen herhalen zich. En dat is een belangrijk verschijnsel in de profetie, dat we altijd de betekenis daarvan hebben. Daar laten wij het vanavond weer bij, broeder. Doe er maar geen nieuw bandje in. Oh, één voor het gebed. Ja. Want we gaan de volgende keer gewoon hiermee verder. Het is inmiddels de allerhoogste tijd, denk ik.